De schriftlezing zal zijn uit Matthäus 27, de verzen 11 tot en met 26. We noemen nu Matthäus 27, vers 11 tot 26. Maar vooraf lezen we de Heilige Wet. En na het lezen van de wet zingen we Psalm 119, de vers 42. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu uit Matthäus 27, de versen 11 tot 26. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet, hoeveel zaken zij tegen u getuigen? maar antwoordde hem niet op enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk in gevangenen los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als zij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde en zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus dan zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. En als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige, gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordde en zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden.
Gemeente, toen de oude Simeon in de tempel stond met het kindertje Jezus in zijn armen, heeft hij van dit kindertje geprofeteerd. Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Niemand van ons ontkomt aan de rijkwijde van dat woord dat de eeuwen overspant. Christus is gezet tot een val en tot een opstanding. Van tweeën één, of we verwerpen deze enige en volkomen zaligmaker in ongeloof en hoogmoed, omdat we bouwen op eigen kracht en waardigheid, of we buigen in ootmoed voor hem neer en worden door hem opgericht. Ieder van ons krijgt met Christus te doen. Hoe is onze verhouding tot hem? Die vraag komt aan de orde. In een klein fragment uit de lijdensgeschiedenis, waarbij wij met de onmisbare hulp van de Heere samen willen stilstaan. U kunt de tekstwoorden vinden in Matteüs 27, het 19e vers. Ik noem u als tekst Matteüs 27, vers 19. Waar Gods woord luidt: en als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardigen, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Gemeente, onze tekst bepaalt ons bij het te doen hebben met Jezus Christus, de rechtvaardige. En wij staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, het lijden om hem. Ten tweede, het waarschuwen voor hem. En ten derde, het belijden van hem. Het te doen hebben met Jezus Christus, de rechtvaardige. Ten eerste, het lijden om hem. Het waarschuwen voor hem en het belijden van hem. Onze tekst, Matteüs 27, vers 19, bepaalt ons bij het te doen hebben met Jezus Christus, de rechtvaardige. In de eerste plaats het lijden om hem. Ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. In de tweede plaats het waarschuwen voor hem. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En tenslotte het belijden van hem. En dan laten we het woordje niet weg uit de uitspraak die ik u heb voorgelezen. Heb toch te doen met deze rechtvaardigen. Ten eerste het lijden om hem. En als hij op de rechte stoel zat, de Hoge Raad der Joden heeft de Heer Jezus onschuldig ter dood veroordeeld wegens godslastering. En daarom hebben ze er zorg voor gedragen dat in de vroege morgen Christus door de tempelwachters naar het rechthuis van Pilatus is gebracht. Voor het doodsvonnis is namelijk toestemming nodig van de Romeinse stadhouder. Het rechthuis van Pilatus maakt deel uit van de burcht Antonia. Het Romeinse garnizoen op de Tempelberg, dat Romeinen in staat stelde om de hele stad te overzien. Hier, in de burcht Antonia, zijn ook de woonvertrekken van Pilatus tijdens de paasdagen. Anders woonde hij in Caesarea, maar in deze dagen, ter gelegenheid van de grote feesten, woont hij in Jeruzalem. Pilatus heeft in deze vroege morgen, gealarmeerd door de komst van de heren van het Sanhedrin, plaatsgenomen op zijn officiële rechterstoel op het verhoogde platform voor het rechthuis dat via enkele trappen bereikbaar is. Hij gaat bij zijn verhoor alleen in op de kern van de aanklacht die in alle vier de evangelieën dezelfde is, namelijk: zijt gij de koning der Joden? Zijt gij de koning der Joden? De woorden zijn gemengd met spot en met minachting. De stadhouder weet maar al te goed dat de Joden, de leider van een massale opstand tegen het Romeinse gezag, nooit aan hem zouden hebben overgeleverd. Zijt gij de koning der Joden? Ja. En daarom opent de borg zijn mond om dat te bevestigen. Gij zegt het. De Oosterse manier van ja zeggen. Jezus Christus is de koning van zijn volk. Hij heeft hen lief gehad met een eeuwige liefde. Hij is op de aarde gekomen om voor hen te sterven, opdat ze altijd zijn eigendom zullen zijn. Volgens Johannes heeft de Heer Jezus het niet bij dit enkele ja gelaten, maar daaraan nog enkele woorden toegevoegd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, dan zouden mijn dienaren voor mij gestreden hebben. Pilatus, luister, mijn koninkrijk is geestelijk van aard. Het wordt opgericht in de harten van verloren zondaren. Het heeft met militaire macht en kracht niets te maken. Pilatus heeft genoeg gehoord. Deze man die voor hem staat is geen bedreiging voor rust en orde. Deze man is geen bedreiging voor het welzijn van het Romeinse imperium. Er is maar één slotconclusie na het verhoor. De vrijspraak moet volgen. En die vrijspraak vertolkt Pilatus ook. U vindt dat in het Lucas-evangelie, het 23e hoofdstuk. Het 4e vers. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar die uitspraak is onaanvaardbaar voor de leden van het Sanhedrin. Ze verliezen opnieuw hun waardigheid. De overpriesters, mensen die dus een periode in het verleden hoge priester waren geweest, en de ouderlingen, de burgerlijke bestuurders, beginnen al schreeuwend Jezus opnieuw van alles en nog wat te beschuldigen. Maar de Heere gaat er niet op in. Ook op de vraag van Pilatus zelf om op al die aanklachten te antwoorden, zwijgt hij. Hij zwijgt als borg, omdat hij als lam ter slachting geleid zal worden. Hij zwijgt omdat het woord zal worden vervuld als een schaap dat stom is. Voor het aangezicht zijner scheders, alzo deed hij zijn mond niet open. Gemeente, de Heere Jezus zweeg ook omdat Pilatus hier de weg van het recht verlaat. Hij heeft immers al een vrijsprekend vonnis geveld. En toch laat deze rechter een nieuwe serie verwarde aanklachten toe. De rechtszaak begint als het ware opnieuw. Pilatus durft Jezus, als hij vrijgesproken heeft, niet vrijlaten. Hij is vervuld met vrees voor deze Joden, die hij door zijn onbarmhartig en corrupte optreden al enkele jaren mateloos heeft geïrriteerd. Er is al een keer een aanklacht van Joden over hem naar Rome gegaan. Pilatus is bang dat een tweede aanklacht spoedig volgen zal. Die angst voor een mogelijke aanklacht bij de keizer heeft hem in de greep. En daarom zoekt hij naar een andere weg. Hij probeert Jezus vrij te krijgen door te grijpen naar een oud gebruik. Eenmaal per jaar, in de paastijd, mag het volk kiezen uit twee gevangenen. En dan wordt er één van die twee vrijgelaten. Nu laat hij het volk kiezen tussen Jezus, die al vrijgesproken is, en Barabbas, een beruchte terrorist, zouden wij zeggen. Wij weten immers dat de heren van het Sanhedrin Jezus hebben overgeleverd uit nijd. Dit staat in vers 18. Het is pure jaloezie, omdat het hele volk de Heer Jezus naloopt. Zo probeert hij op deze vroege ochtend het volk uit te spelen tegen hun leiders. Hij hoopt op een keuze van het volk voor Jezus. De rechter heeft de situatie niet meer in de hand. Wie het onrecht een vinger geeft, gemeente, die is binnen de kortst mogelijke tijd de hele hand kwijt. De vrijgesprokene, de onschuldige Jezus, wordt immers in deze keus op één lijn gesteld met de misdadiger. En op het moment dat Pilatus zo ruimte geeft aan meer onrecht, komt er een dienaar uit de stadhouderlijke vertrekken van de burcht Antonia naar het rechthuis met een boodschap. Misschien geschreven op een stukje perkament of op een wastafeltje, maar die boodschap moet Jezus direct lezen. Daarvoor onderbreekt hij de procesgang een moment. De boodschap is van zijn vrouw, die in de ongewijde geschiedenis bekend staat als Claudia Procula of Procla. Het is niet passend dat zij, de eigen vrouw van de stadhouder, tijdens de rechtszitting het werk van haar man onderbreekt. Maar ze heeft een dringende waarschuwing en die moet haar man lezen. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Heden, vanochtend vroeg, toen Pilatus voor deze zaak zijn wet werd uitgeroepen, zal hij haar wel met enkele woorden hebben geïnformeerd. Bovendien kan zij ook heel goed iets van het rumoer van de tempelwachters en de soldaten hebben gehoord. Ten slotte is de Heer Jezus ook nog een keer naar Herodes gebracht en weer teruggebracht. En ongetwijfeld kent ze de verhalen die in Israël over Jezus worden verteld. Als ze dan na het vertrek van haar man die morgen weer in slaap valt, raakt ze in een bijzonder angstige droom. Zoals we dat noemen, een echte nachtmerrie. Ze zegt immers, ik heb veel geleden in de droom om zijnentwil. Gemeente, we weten dat zo'n angstdroom u en mij soms ook overkomt. Als iets ons heel sterk bezighoudt, kan dat in de droom terugkeren. Zo is het met Claudia, de vrouw van Pilatus, gegaan. Badend in het angstzweet is ze wakker geworden. Ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Ze heeft in de droom die wonderlijke Jezus van Nazareth heel duidelijk gezien. En ze is diep onder de indruk gekomen van zijn persoon. Want er klinkt iets van achting, iets van bewondering door in het woord de rechtvaardige. Die man is onschuldig. Dat heeft ze in haar droom bevestigd gezien. En nu is haar eigen man bezig om deze onschuldige ter dood te brengen. Dat kan niet en dat mag niet. Ze moet hem waarschuwen. De Grieks-Romeinse wereld van die tijd was nog doortrokken van alle mogelijke vormen van bijgeloof. Claudia heeft deze opvallende droom ongetwijfeld gezien als een wenk van de goden. En ze verwijst haar man dan ook nadrukkelijk naar de droom, omdat hij, net als zij, bijzondere dromen en betekenis toekent. Gemeente, Claudia moet in deze droom iets van de vreselijke werkelijkheid van het lijden van Christus hebben gezien. En daarom heeft ze zo angstig gedroomd over het lijden van deze rechtvaardige die onschuldig wordt veroordeeld. Ze ziet dat macht zonder recht in het grootste onrecht eindigt. Alle menselijkheid gaat verloren. Vervuld met intens medelijden ziet ze in haar droom wat er met deze onschuldige gebeurt. Ze beseft, dit is geen menselijke behandeling meer. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Gelukkig, zegt u, niet iedereen is even vijandig. Hier is tenminste nog iemand die een hartelijk medelijden heeft met Jezus. Dat doet toch wel dadig aan. Maar lijden om het lijden van Jezus brengt ons niet tot de kennis van onze persoonlijke verlossing. Dan komen we niet verder dan de dochters van Sion. Jezus sprak ze aan toen ze hem op zijn weg naar het kruis volgden. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Als wij in de lijdenstijd alleen maar met een hart vol medelijden onder de lijden spreken zitten, dan verstaan we niet waar het op aankomt. Het gaat helemaal niet om het medelijden van Claudia. Het gaat niet om onze emoties en onze ontroering. Maar het gaat om het oprechte geloof in de gekruisigde Christus. Ween over uzelf, over uw onbekeerlijkheid, over de hardheid van uw hart, over uw ongeloof, over uw vijandschap. Ween daarover. Zeker, deze Claudia geeft een goed getuigenis van Christus. Ze noemt hem de rechtvaardige. Maar u mag geen moment denken dat het hier gaat om de titel van de Messias, zoals dat bijvoorbeeld in Jesaja 53 het geval is. Het gaat hier ook niet om een belijdenis aangaande het borgwerk van de Heer Jezus. Rechtvaardige betekent hier, net als in vers 24, waar Pilatus het woord herhaalt, de onschuldige, in algemene menselijke zin. Claudia heeft met Jezus te doen vanuit humaniteit, vanuit medemenselijkheid. Het gaat bij het woord rechtvaardige om onschuld, om algemeen menselijke gevoelens. Ze heeft Christus niet nodig voor haar behoud. Ze heeft de gerechtigheid die de borg voor zijn volk zal verwerven door zijn volkomen vervulling van de wet en door zijn gang naar het vloekhout op Golgotha niet in het oog. Zij ziet niet dat hij zich onschuldig aan de dood wil overgeven om een volkomen gerechtigheid aan te brengen. Ze mist ten eenenmale het geloofsgezicht waardoor Jesaja sprak. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Claudia had geen licht ten aanzien van de persoon van deze rechtvaardige. Gemeente, viel er in uw leven een licht op de rechtvaardige? Was dat zo? Dan is er wat aan vooraf gegaan. Want aan het nodig krijgen van de lijdende en stervende Christus in u en mijn leven gaat altijd wat vooraf. De Geest des Heren komt in het leven van een zondaar of een zondares met zijn ontdekkende bediening om plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. Anders zullen we nooit heerlijkheid in hem zien. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Voor de Heer Jezus moet plaats gemaakt worden in ons hart, doordat wij het onderwijs uit de schriften ontvangen en gaan verstaan. En als de Heilige Geest in zijn ontdekkende bediening komt om plaats te maken voor Jezus, dan laat hij u niet alle ongerechtigheden tegelijk zien. Want de Heer weet in zijn goedheid dat u dat niet in één keer zou kunnen dragen. Als regel begint hij met u, uw boezemzonde te laten zien. Daarna valt daar licht op al uw andere zonden. O, zo wordt u in de weg der ontdekking door de Heer uitgeschud en ontledigd, zodat bij u niet anders overblijft dan de belijdenis. O God, ik ben één en al goddeloosheid van binnen. Er is in mij niets dat naar u vraagt en niets dat naar u zoekt. Zo stelt God een zondaar plotseling, of meer in de weg der geleidelijkheid, schuldig voor zijn aangezicht. En hoe meer ontdekkende genade er in ons leven verheerlijkt wordt, hoe meer we de waarheid van de woorden van Job gaan inleven, hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om met hem te twisten, niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Gemeente Gods kinderen leren zichzelf kennen als goddelozen en rechtelozen. Als we denken dat we genade bezitten en we zijn nog nooit goddeloos voor God geworden, zet er dan maar een vraagteken achter. O, zodra er voor zulke veroordeelden in zichzelf licht overvalt uit het evangelie, krijgt deze rechtvaardige onuitsprekelijke waarde. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het waarschuwen voor hem. De droom van de vrouw van Pilatus ontvangt zij van Gods wegen. Dat blijkt uit de bijzondere inhoud en uit het bijzondere moment. Claudia waarschuwt immers haar man op het moment dat hij op het punt staat het onrecht ruim baan te geven in de rechtspraak. Ook elders in de Bijbel lezen we dat God heidenen door dromen wilde onderwijzen. Herinner u de geschiedenis van Abimelech, de koning van Gerar. Denk ook aan het verhaal van Laban, de broer van Rebekka, in het halfheidense Mesopotamië. En herinner u de geschiedenis van Farao, wiens dromen door Jozef werden uitgelegd. Denk aan de geschiedenis van de schenker en de bakker en van koning Nebukadnezar, de heerser over Babylonië. De Joden hadden de schrift ontvangen. Ze kenden de bediening van het woord door middel van de profeten. De heidenen hadden de schrift niet ontvangen. Hier is een bijzondere bemoeienis van God. Hij zelf wilde op alle mogelijke manieren, ook door deze droom, laten betuigen dat er in de Heer Jezus Christus geen schuld te vinden is. Pilatus zal op de jongste dag niet kunnen zeggen tegen de rechter van hemel en aarde: ik heb het niet geweten, of u hebt het mij niet laten weten, in een voor mij verstaanbare taal. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Gemeente, we zagen al hoe Pilatus bezig is zich op alle mogelijke manieren, zonder kleerscheuren op te lopen, te onttrekken aan de zaak van Jezus van Nazareth. En daar komt dan nog zo'n indringende waarschuwing van je eigen vrouw bij. Denk erom, man, het gaat om een rechtvaardige. Brand je vingers nou toch niet. Doe je taak als man van het recht. Maar wat doet Pilatus? Hij blijft aarzelen. Hij neemt geen beslissing, ondanks de waarschuwing van zijn vrouw. Want als hij partij kiest voor de rechtvaardige, dan gaat zijn positie als stadhouder eraan. Dan kan hij het voor gezien houden. En als hij kiest voor zichzelf, dan moet de rechtvaardige, de onschuldigen, gekruisigd worden. Het is om wanhopig van te worden. En van de verwarring die nu ontstaat, maken de overpriesters snel gebruik. Ik zei het al, deze overpriesters zijn hoge priester geweest in een vorige periode en nemen maatschappelijk een heel belangrijke plaats in. Ze maken van deze verwarring gebruik om in te spelen op de volksziel. En ze zeggen: je kiest toch zeker die Barabbas wel? Dat is toch altijd de goede vaderlander geweest? Ja, hij heeft wel het een en ander gedaan. Maar je kent toch zijn motieven? Kies Barabbas. En de pauze ontstaan door het briefje van Claudia was bedoeld om Jezus te redden. Maar nu wordt deze pauze gebruikt om voor de kruisdood van Jezus steun bij het volk te vinden. We lezen het in vers 21 en 22. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder gaf als antwoord: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus. Ze zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Pilatus geeft door deze keuze aan het onrecht alle ruimte. Hij kiest. Hij kiest voor zichzelf. Hij kiest voor het onrecht. Gemeentes, alles voltrekt zich deze morgen aan de raad en de voorkennis van God. Maar Pilatus zelf is en blijft verantwoordelijk voor alles wat hij doet en laat. Claudia, zijn vrouw, heeft door haar waarschuwing, bij wijze van spreken, een streep gezet onder het woord van onze catechismus: onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. O, die onschuld van Christus die hier opnieuw bewezen wordt, is zo uitzonderlijk vertroostend voor arme schuldige zondaren en zonderessen die voor God niet kunnen bestaan. Want als God in je leven komt, gaat alles je veroordelen. Ook onze bevindingen, hoe goed en zoet ook, kunnen ons niet helpen. We moeten wegzinken in Gods gericht. En dan opent de Heilige Geest in zijn ontferming het oog voor het wonder. Jezus Christus, de rechtvaardige. De onschuldige neemt hun schuld en hun ongerechtigheid en hun vloek op zich. Want als de onschuldige schuldig wordt verklaard, dan mag de schuldige vrij uitgaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het strenge oordeel van God, dat hen voor eeuwig had moeten treffen, gaat aan hen voorbij. Wat een troost vloeit Gods kerk toe uit deze betuiging van onschuld. Heb jij zowel te doen gekregen met Jezus, die geheel enige borg en plaats bekleder, deze rechtvaardige, deze onschuldige, heeft volkomen aan het recht van God voldaan. Gods volk heeft de dood verdiend en het krijgt het eeuwige leven. Dat geldt nu voor allen die de Vader in Christus heeft aangezien. Dat geldt voor allen die wedergeboren zijn tot een levende hoop. O, als u door dat dierbare geloof op de gekruisigde Christus, de rechtvaardige, mag zien, dan is uw schuld verdwenen. Maar als de geloofsoefening voorbij is, kan de aanvechting nog zo groot zijn. Zijn mijn zonden wel vergeven? Kom, sta erna om onderwijs van de Heere te ontvangen. Sta erna om een volle verzekering van uw aandeel aan hem te mogen kennen, zodat u met vrijmoedigheid getuigen mag dat Jezus Christus de rechtvaardige voor u aan het kruis genageld is. O, als dat onderwijs ontvangt, als u dat onderwijs ontvangt, klinkt het in uw hart: ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw ongerechtigheden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Gemeente van dat geloof, zingen we met Psalm 27, het zevende vers, en in verband met de collecte ook het vijfde vers, Psalm 27. De versen 5 en 7. En mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En dan het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En inmiddels zal de collecte voor het bouwfonds worden gehouden. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardigen. De waarschuwing van Claudia lijkt ons op het eerste gezicht heel sympathiek. Ze wil niet dat haar man met onrecht te maken heeft. Maar gemeente, hebt u het al opgemerkt? Haar bezorgdheid betreft ten diepste veel meer Pilatus dan Jezus. Eigenlijk zegt ze, man, houd je toch je handen thuis. Laat die rechtvaardige toch los. Je weet niet wat je over je heen haalt. Daar kan zoveel narigheid uit voortkomen. Het beste is dat je je helemaal aan de zaak onttrekt. Dat heeft wel een achtergrond. Het lijden van Christus heeft haar diep getroffen. Het is in haar gevoelsleven verankerd. Maar diepe emoties kunnen ons niet redden. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Alleen de gerechtigheid van Christus geeft een geheiligd zicht op de dienst aan de naaste. We hebben vandaag te doen met Jezus Christus, de rechtvaardige. Ik, zegt u? Ja, u. Hij komt tot u en tot jou en tot mij in de prediking der verzoening. Denk aan het kernwoord uit 2 Korinthe 5. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En zeg het nu eens, heeft de Heer Jezus Christus voor u nog geen enkele waarde gekregen? Kent u hem nog niet? Hebt u tot nu toe eigenlijk alleen maar volhard in uw zonde en in uw ongeloof? En wilt u het ook niet erkennen dat u onrechtvaardig bent en dat u buiten zijn gerechtigheid niet kunt leven en sterven? Ligt er op de bodem van jouw hart nog zo'n groot verzet tegen Jezus en zijn gerechtigheid? Waar bent u dan mee bezig? Dan luisteren we voortdurend naar de levensgevaarlijke raad van Claudia. Heb toch niet te doen met hem. Houd u ver uit zijn buurt. Gemeente, het zal niet gaan. Het zal niet gaan. U hebt met hem te doen. Jij hebt met hem te doen. Want hij spreekt tot ons in de bediening der verzoening. Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Hij laat u bij naam noemen. Hij laat u waarschuwen. Hij laat u nodigen. Want wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Bent u nog steeds onbekeerd? Buig straks uw knieën en vraag of God u de woorden van onze tekst wil laten verstaan. Wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want zo is het met ons van nature. Wij willen winnen. Wij willen niet verliezen. Wij willen rechtop blijven staan en niet op onze knieën terechtkomen. Och, zegt u, was er nu maar een neutraal gebied? Was er nu maar een geestelijk niemandsland? Ergens tussen licht en duister in, dan zou ik daar misschien terecht kunnen. Want bij de wereld wilde ik toch eigenlijk ook niet horen. Wat zei u? Of er een niemandsland is? U wilt met Pilatus de keus ontlopen? Zo is het. Het zal niet gaan. Een niemandsland is er niet. O, wie in ongeloof en vijandschap soms gemaskeerd door een keurige kerkelijkheid, wie in ongeloof en vijandschap niet met Jezus de rechtvaardige te doen wil hebben, zal eenmaal wegzinken in de nacht van de eeuwige duisternis. En hoor het evangelie van vrije genade. Hoor dat evangelie. Deze rechtvaardige maakt de geestelijk dode levend. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons God en die ze gehoord hebben, zullen leven. Hoor het evangelie van vrije genade. Deze rechtvaardige maakt vijanden tot vrienden. Hoor het evangelie van Gods ontferming. Deze rechtvaardige zoekt goddelozen op. Voor niemand is het hopeloos. Vraag om de genade van de wedergeboorte. Bekeert u en gelooft het evangelie. Veracht het zoete heden van de genade niet. Waarom zou u voor eeuwig verloren gaan? Hoor toch het woord Gods. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat brengt ons bij de laatste gedachte, het belijden van hem. Claudia zegt tegen haar man, heel letterlijk, gelezen, laat er toch niets zijn tussen u en die rechtvaardigen. Heb niets met hem te doen. Dat zegt Claudia. Maar het woord van God zegt in de aanbieding van het evangelie tot alle hoorders, laat er toch iets zijn tussen u en hem. Heb toch te doen met deze rechtvaardigen door een oprecht geloof. Laat het mogen aanschouwen van die zwijgende, gewonde Jezus u brengen tot het vluchten naar hem en het belijden van hem. Dan kunt u met de profeet instemmen. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wellicht zit er iemand al zuchtend in de bank. Heeft deze rechtvaardige ook mijn zonde gedragen? Mag ik dan met een wedervraag beantwoorden? Hebt u ingezien, beleefd en beleden dat u in de kern van uw bestaan een onrechtvaardige en een onreine bent? Heeft God dat al uit uw eigen mond gehoord? Want wanneer de Heere in ons leven werkt, dan klagen we ons bij de Heere aan vanwege onze zonden en onze overtredingen. Wat is het wonder dan groot wanneer het licht mag vallen op deze rechtvaardige, in wie alles ligt wat nodig is tot vergeving van de zonde. Maar die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Die man, de Heer Jezus, zal zijn als een verberging. Wat krijgt hij dan een waarde? Wat zien we dan een ruimte in hem om zalig te worden? Dan stoten we onze man of onze vrouw soms aan en zeggen we, als het voor zo één als ik ben kan, dan kan het voor jou zeker. Dan zeggen we tegen onze vriend of vriendin met tranen in de ogen, wat er in hem te vinden is. Die man zal zijn als verberging tegen de wind. Hebt u hem zo reeds beleden? Hebt u zo al met hem van doen gekregen? Dan ziet u niet zoals Claudia met ogen vol medelijden op het kruis. Dan mag u op dat kruis van Golgotha zien met de ogen van het geloof. Want voor de ogen van het geloof wordt deze rechtvaardige dan zeer dierbaar. In zijn lijdensweg en in zijn stervensgang. Want in deze rechtvaardige is immers vrijspraak voor onrechtvaardigen. In deze rechtvaardige is heiligheid voor onreinen. In deze rechtvaardige is vergeving voor een schuldig mensenkind dat het zich waard gemaakt heeft om door God eeuwig te worden weggeworpen. O, dat zien op de gekruisigde Christus. Wat geeft dat een vluchten tot hem, om hem aan te mogen grijpen door het geloof. Hij schenkt dan wat hij eist. Dan is zijn gerechtigheid uw gerechtigheid voor God. Dan zegt u met Maarten Luther, zalige ruil. Gij zo rein, ik zo vuil. Dan gaat u hem belijden als de rechtvaardige. U roept hem dan uit met de catechismus, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dan stemt u met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis in. De Heilige Geest ontsteekt in onze harten een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst en hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Hebt u zo te doen gekregen met Jezus Christus de rechtvaardige? Kunt u het zeggen tussen de Heere en uw ziel? Dat hij weet dat u niets meer buiten hem zoekt? Gemeente, en hebt u in dat ontvangen van een geloofsgezicht op Golgotha ook met al Gods kinderen geleerd hoe in deze weg de kennis der ellende in uw leven is verdiept? Dan snijdt het door je heen, Heere, mijn vuile boezemzonde, en al mijn andere zondes en ongerechtigheden en mijn schuld, die hebben u aan het kruis gebracht. Alleen in een hartelijke belijdenis van onze schuld, in een hartelijke droefheid over onze zonde, is er een recht gezicht op het kruis van Christus. Dan zeggen we met Revius, de 17e eeuwse dichter, predikant en dichter. Ik ben het, o Heer, ik ben het, die u dit hebt gedaan. Ik ben de nagel en de speer, de geisel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Iemand zucht. Ik zie zoveel zonde en zoveel schuld en zoveel ongeloof en zoveel liefdeloosheid in mij. Als het gaat om dit lam dat de zonde der wereld heeft weggedragen, zou ik wel tot hem mogen vluchten? Zou ik wel op hem mogen zien? Wie dacht u dat er anders op Jezus Christus, de rechtvaardige, mogen zien? Zijn dat reine mensen met een volkomen geloof? Nee, die zijn er niet. Deze rechtvaardige ontfermt zich juist over iedereen die met de Canaanese vrouw achter hem aanloopt en achter hem aanschrijdt. Heere, help mij. U zegt, is dat dan geloof? Ja, dit is kenmerkend voor het zaligmakend geloof, want het ziet altijd van zichzelf af en verwacht het met die Canaanese vrouw, alleen van God in Christus. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, zeg het eens. Kreeg u door genade met deze rechtvaardige van doen? Werd hij al uw liefde waardig? Dat is een wonder. Dat is een wonder van ontferming. Erkende de Heere voor. En maak dan toch een voortdurend gebruik van onuitsprekelijke rijkdom die deze borg en zaligmaker heeft aangebracht. O kind van God, Hij alleen neemt altijd weer, als de rechtvaardige, uw dagelijkse zonde weg, telkens en telkens opnieuw, totdat u weggenomen wordt en u niet meer zult kunnen zondigen. Wat zal dat een wonder zijn? En wat zal dat inhouden? Om met al Gods gunstgenoten hem eeuwig de eer te brengen. Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we nu de slotzang van Psalm 2, het 9e vers, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het 7e van Psalm 2. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.